Ja, we zijn door het awkward moment heen. Hey, welkom Marcia in de podcast.
Dankjewel.
Ja, jij was een aanbeveling van Fleur. Ja, ik had natuurlijk een tijdje terug een podcastopname met Fleur Melkert. En aan haar vroeg ik, en die vraag ga ik jou natuurlijk ook stellen.
Ja.
Wie moet ik hierna nou eens een keer een podcast opnemen? En ze aarzelde geen moment. Nou nee, dat is niet waar. Eerst zei ze Janine Vos. En die moet ik nog even strikken trouwens. En toen zei ze, oh nee, ik weet er nog geen. En trouwens zei ik, ik weet er wel heel veel. Maar je moet ook met Marcia een gesprek hebben. Dat is alweer even geleden volgens mij. En toen hebben wij wat appcontact gehad. En gelukkig was jij er ook toe genegen. En zie hier vandaag onze podcastopname.
Yes, ja, leuk. Leuk om hier te zijn. En altijd leuk om te horen dat je wordt aanbevolen natuurlijk.
Betekent ja, toch?
Dat je ergens iets goed doet. Ja,
ja toch? Hey, en vertel eens, wie is Marcia? Wat wil jij in ieder geval dat wij over jou onthouden?
Oké, okay, dat is een mooie brede vraag. Marcia is van alles. Professioneel gezien ben ik neurowetenschapper.
Ja.
En ik ben gepromoveerd op neurodiversiteit in paden naar empathisch vermogen. Dus allemaal hartstikke leuk. Maar 10 jaar geleden dacht ik, ja, en nu? Ik was universitair docent en ik liep echt een beetje vast in het academische systeem. Ik vond die cultuur niks. Ik wilde eigenlijk helemaal geen professor worden. En ik wilde eigenlijk gewoon... Ik ben een beetje een linkse bomenknuffelaar. Ik dacht, ik wil gewoon echt iets goeds doen voor de wereld.
En dat alleen maar linkse bomenknuffelaars dan?
Nou, qua denkbeelden merk ik dat de meeste de linkse bomenknuffelaars iets meer gericht zijn op de maatschappij.
Oké. Okay.
Dus, ja, en daar kan je natuurlijk een hele, hele lange discussie over hebben over wat dat dan betekent. Maar voor mij betekende dat in elk geval dat wat ik aan het doen was op de universiteit, subsidieaanvragen schrijven en dan hopen dat je papers gepubliceerd worden, dat was in elk geval geen impact maken. Misschien op mijn eigen carrière, maar niet op de wereld. Ik wil gewoon de wereld een beetje beter maken.
Ja.
Dus ik besloot het bedrijfsleven in te gaan. En ik ben opgeleid als psycholoog, gepromoveerd als neurowetenschapper. Dus dat is best wel een heel specifiek profiel. Het is best wel lastig om dan een baan te vinden als je solliciteert. Maar ik had een mazzel. Het geluk dat... Nou, niet mazzel. Je maakt je eigen geluk. Maar door te netwerken kwam ik in contact met een van de oprichters van uitzendbureau Young Capital. En die heeft me eigenlijk het bedrijfsleven ingesleurd. En zo ben ik me gaan specialiseren in wat ik nu noem duurzame high performance. Dus ik hou me in mijn dagelijks leven bezig met... het helpen van organisaties met het creëren van duurzame high-performance cultures. En dat is ontzettend leuk. Hersengedragsrelaties gebruik ik daar heel erg in. Dus elke dag is anders. Ik werk over de hele wereld met hele grote bedrijven aan hele ingewikkelde vraagstukken waar ik me helemaal in kan vastbijten. En dat vind ik echt ontzettend leuk. Ik zeg altijd, ik heb de beste baan ter wereld. En het allermooiste is dat ik naast mijn eigen bedrijf ook nog een stichting heb waar we dat werk dus mee doen ook. En waarbij we ook nog bredere impact hebben, omdat de winst die we maken met de opdrachten bij organisaties, die steken we in het scholenprogramma dat we inmiddels in volgens mij 26 landen in hoogrisicogebieden uitzetten. Dus geen dag is hetzelfde, maar elke dag is mooi.
Wat zul jij je vaak vervelen?
Nou, heel eerlijk, een van de redenen dat ik dit doe is, ik verveel me heel snel.
Oh, kijk, ja.
Ja.
Maar daar ben je ook niet uniek in, hoor.
Over nee.
De vrouwen die ik aantrek, die hebben dat allemaal, die eigenaardigheid.
Ja, als ik te lang hetzelfde moet doen, of als er niet genoeg actie, dan heel snel denk ik, nou, is dit het
nou? We zijn niet echt het type beheerders, hè?
Nee, zeker niet. Nee.
Hey, maar Marcia, even terug. Want ik kan me heel goed voorstellen dat als je natuurlijk als je als wetenschapper impact wil maken, dan is natuurlijk zo'n universitaire context is natuurlijk fantastisch. Maar als je echt met mensen aan de slag wil, en eigenlijk wat meer uit de wetenschap en wat meer de praktijk in wil, dan is zo'n overstap naar het bedrijfsleven natuurlijk wel een logische. Maar wat ik bijzonder vind, is dat je met jouw profiel zegt, het was best lastig een baan vinden. Want was dat een paar jaar geleden? Want nu kun je bijna niet meer... je struikelt over neurodiversiteit.
Ja. Nou, kijk. Ja, dat was een paar jaar geleden.
Is het nu hipper? En was jij een soort van avant-garde?
Ja, ik denk het wel.
Ja.
Ja, toen ik begon, toen was er niemand die deed wat ik deed. Gewoon oprecht. In elk geval niet. Het was ook heel moeilijk om uit te leggen wat ik deed. Het heeft mijn man ongeveer 5 jaar gekost om een beetje te snappen wat ik nou aan het doen was en om het te kunnen uitleggen. maar we hebben het over bijna 10 jaar geleden. En in die 10 jaar is, ik denk dat een grote grote impact hierop is geweest. 2020, George Floyd en Black Lives Matter.
Ja.
Dat heeft een soort, nou, het heeft een beweging opgestart, waardoor mensen anders zijn gaan kijken naar wat zijn we met z'n allen aan het doen op de werkvloer. En ja, dan wordt ineens psychologie en neurowetenschap veel interessanter en veel belangrijker. Dus ik denk dat dat wel heeft impact heeft gehad, maar toen was ik al een aantal jaar bezig. En nou, ik ben dus heel blij mee. Ik ben niet competitief. Ik denk dat als er moeten meer mensen zijn die dit doen, want die kennis is zo relevant en er zijn zoveel uitdagingen op de werkvloer te vinden, dat hoe meer mensen dit doen, hoe beter het is.
Ja, en je merkt natuurlijk ook, hè, bedoel, ik had pas geleden was ik spreken in Eindhoven. En nou ja, Eindhoven is natuurlijk bij uitstek ook zo'n tech-omgeving. En ik weet bijvoorbeeld dat bij ASML, dat ze ook hun mensen ook selecteren ook op basis van neurodiversiteit. Hè, dus dat ze ook kijken, zeg maar, naar het type werk en welk profiel past hier nou het beste bij. Maar dat het in het managen van de teams ook wel weer een uitdaging op zichzelf is. He, want dat neurodiversiteit, je hebt het over George Floyd, maar dat is natuurlijk veel verder dan natuurlijk het rassenstuk. He, dus neurodiversiteit gaat natuurlijk veel verder. Dat gaat over hoe ben je gewired, toch?
Ja, hoe neurodiversiteit wordt gedefinieerd als bijvoorbeeld mensen met autisme, mensen met ADHD, mensen die echt anders denken. En dat klopt, dat is onderdeel ervan.
Ja.
Je stipt eigenlijk een heel belangrijk onderwerp aan, want als je het feitelijk bekijkt, dan is diversiteit, dat is etniciteit, geslacht, seksuele geaardheid, dat soort dingen.
Generaties.
In feite, ja, precies. En neurodiversiteit is daar dan een onderdeel van.
Ja.
Eigenlijk is mijn standpunt, alle diversiteit is neurodiversiteit. Want iemand is niet, als vrouw ben je niet waardevol voor een werkvloer omdat je vrouw bent. Het zijn niet, weet je, ik zeg altijd, het zit niet in je borsten, het zit in je brein. Je brein is anders omdat je ervaring en je achtergrond anders is. En hetzelfde voor etniciteit. Andere ervaringen leiden tot andere bedradingen in het brein. Dus alle diversiteit is neurodiversiteit. En ik denk eigenlijk dat je als organisatie pas succesvol bent hierin als je niet focust op diversiteit, als je focust op inclusie. Want als je op dat stuk focust, als je zorgt dus dat je managers en je leidinggevenden die vaardigheden hebben om een team met allerlei verschillende soorten mensen te kunnen aansturen, dan komen ze vanzelf en dan blijven
ze. En te inspireren, hè? Aansturen, dat is nog wel te doen. Hè? Maar het is vooral, hoe maak je daar dan ook een club van? Ja, je had het over high performance. Hè? Ja, ik ben daar zelf ook een grote voorvechter van high performance teams. En high performance zit natuurlijk ook in de mate van de manier waarop de leider weet te inspireren, de mensen aan zich weet te binden, dat ze zich ook weer gezien, gehoord, erkend en ook weer gemotiveerd voelen om weer door te gaan.
Ja. En dat zou ik heel eerlijk gezegd al blij zijn als het gros van de managers zou kunnen aansturen.
Ja, nee, snap ik, maar we leggen de lat een beetje hoger in.
Ja, precies.
Ik mag ervan uitgaan dat als je manager wordt, dat je in ieder geval de basic skill hebt dat je een team kunt aansturen. Maar ik hoor jou daar eigenlijk al een kleine aarzeling bij. Oké.
Ja.
Ik sprak nu, dus jouw gezicht was niet in beeld. Maar, want dat is een beetje het nadeel van die opname die wij maken. Maar jij keek er een beetje zo bij van.
Ja, weet je wat het is? Vertel. Veel mensen worden leidinggevende omdat ze goed zijn in hun werk.
Ja.
Niet omdat ze
inhoud,
goed zijn in leidinggeven.
Precies. Ja. Het beste jongetje van het team wordt vaak uitgenodigd om de leider te worden. Terwijl het een compleet andere skillset is. Heeft me altijd verbaasd.
Ja, exact. En wat jij omschrijft, dat is leiderschap.
Ja.
Maar wat sommigen al lastig vinden is aansturen.
Ja.
Gewoon denken, ik weet eigenlijk niet hoe ik dat moet doen. En dan wordt het vanuit controle gaat het dan. En vanuit heel erg de tunnelvisie. Ik doe het op deze manier, dus jij moet het ook op deze manier doen. Ja, en dat
controle.
Lijkt
controle. Want stel je voor dat jij niet doet wat ik zeg dat je zou moeten doen.
Ja, exact. Exact dat.
En wat zie jij nou, want je hebt je niet voor niets verplaatst. Hè? En je geeft ook aan dat high performance stuk. Wat zie jij dan het meest gebeuren? En waar zit dan jouw missie? Grote vraag, ik realiseer
het. Ja, hele brede vraag inderdaad. Wat ik het meest zie gebeuren is dat organisaties en mensen in organisaties het heel lastig vinden om te gaan met eigenlijk twee dingen, verandering en druk. Als je kijkt naar de wereld van werk, toen ik culturen ging onderzoeken, toen kwam ik erachter, de rode draad is echt continue verandering en hele hoge druk. De ervaring van hele hoge druk. Of dat nou objectief of subjectief is, maakt dan niet uit, want het wordt zo ervaren.
Ja.
En organisaties vinden het heel ingewikkeld om te bedenken, hoe gaan we daar nou goed mee om? Hoe zorgen we ervoor dat we die duurzame high performance kunnen garanderen. En dan gaan ze zitten op dingen als tafeltennis, gezond lunch. We hebben een glijbaan, een badbak.
Ja. Mandarijntjes.
Mandarijntjes. En natuurlijk is het goed om gezond eten aan te bieden. Maar het is echt belangrijker dat mensen helderheid hebben in wat er van ze verwacht wordt. Dat ze eerlijk beoordeeld worden. Dat ze hulp krijgen als ze het nodig hebben. Dat ze, zoals jij zegt, gehoord en gezien en gerespecteerd worden voor hun input. Het zit op dat stuk. Mm-hmm. En de focus ligt op het andere stuk. De focus ligt op, we moeten mentale gezondheid wel zijn. Hier heb je een app. Niemand gaat die app gebruiken, want er is helemaal geen ruimte om die app te gebruiken. Of er is helemaal geen psychologische veiligheid, waardoor je denkt, ik ga die app niet gebruiken, want dan word ik gezien als zwak.
Ja, stel je voor.
Heel omgekeerd wordt er naar gekeken. Er wordt heel erg gekeken naar, hoe kunnen we een pleistertje plakken op een vleeswond? Ja, dat werkt gewoon niet.
Nee. En wat is dan jouw missie?
Dat oplossen.
Ja, maar dat is wel heel groot. Dat klinkt als heel bescheiden.
Ja. Nou ja, ik zou bijna een linkse bomenknuffelaar.
Ja, maar weet je, dat is zo grappig. Met wat je, zoals jij de linkse bomenknuffelaar beschrijft, dan zou ik bijna zelf ook een linkse bomenknuffelaar zijn. Want dat is ook namelijk precies wel waar ik me heel erg toe aangetrokken voel.
Nou, misschien is dat dan ook wel wat een linkse bomenknuffelaar is. Ik bedoel niet iemand die letterlijk...
Ik denk dat de vader zich rotschikt.
Voor mij is het linkse bomenknuffelaar is niet om een boom heen lopen en kumbaya zingen, maar zeggen, wat kan ik doen om een positieve impact te hebben op de mensen om me heen? En dan ben ik ook bereid om daar zelf wat voor op te geven. Dus dat is dat stukje. Dat is hoe ik het zelf definieer. Dus het gaat niet eens weer om politiek links-rechts. Het gaat meer om op het grotere geheel, je richten op het grotere goed. Dus wereldvrede, ja, als ik het zou kunnen, dan zou ik het zeker doen. Die illusie heb ik niet. Ik denk wel dat gewoon met mijn achtergrond en met de aanpak die ik heb, dat ik een verschil kan maken. En dat is dan wel echt mijn doel. Om echt een tastbare impact te hebben. Die ook een impact die niet verdwijnt als ik stop.
Nee, maar dat is het belangrijkste. Want dat zie ik namelijk, hè, dat is ook... toen ik zeg maar met mijn taak en met mijn missie zeg maar begon, hè, met vrouwen empoweren, wat zoals ik dat tegenwoordig maar noem, toen zei ik ook, maar ik wil wel dat je het eigenlijk zelf moet. Je moet het straks zelf kunnen. Ik wil juist nooit afhankelijkheid creëren. Ja, ze blijven lang plakken. En dat vind ik heel fijn, hè, want ik word op een gegeven moment, ik word verliefd op die vrouwen. En ik wil ook geen afscheid van ze nemen, hoor. Dus als jullie dit horen, blijf vooral. Maar het gaat me niet, ik wil juist... independent. Ik wil niet dat je uiteindelijk het idee hebt dat ik geen duurzame oplossing heb gebracht.
Nee, precies. Precies. En dat is, en daar is het, als je kijkt naar de wereld, want het is consultancy wat ik doe.
Ja.
Als je kijkt naar de wereld van consultancy, dan is er eigenlijk een perverse prikkel om het probleem niet helemaal op te lossen. Want dan kan je terugkomen.
Oh shit, ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja, helemaal.
Dus mijn businessmodel is niet zo goed. Het is niet echt een duurzaam businessmodel.
Nee, de mijne dus ook niet.
Nee. Maar ik denk wel dat dat het businessmodel is dat we moeten hebben. Want ik denk dat je daarmee dus wel echt een verschil maakt. En dat is dus en wat mij drijft meer nog... Natuurlijk wil ik geld verdienen. Ik ga niet liegen, ik wil geld verdienen. Ik heb een goed leven, ik verdien goed en dat prima.
Mag toch ook?
Ja, precies. Voor mij is dat niet het allerbelangrijkste. Het allerbelangrijkste is dat de mensen die mij veel geld betalen... om hen te helpen, daadwerkelijk geholpen worden. Dat vind ik, daar gaat het.
Maar dat is erkenning van je waarde.
Ja. Ja.
Ja, en ik merk dat vooral vrouwen, hè, die vinden het altijd een heel dirty subject om over geld te praten. Vind ik, dat zou ook wel eens een keer, daar zouden ook wel eens een podcast over op mogen nemen, want ik vind dat namelijk helemaal niet zo is. En we willen volgens mij allemaal een goed leven. En dan hoor ik altijd, want hè, ik begeleid veel vrouwen en in een van mijn modules gaat het ook om geld. Mm-hmm. Dien je wel wat je waard bent, maar ook om hoe verkoop je nou jezelf? Dat vinden ze ook zo vies. Ja. Ik zeg, ja, verdorie, maar verkoop is niet alleen maar iemand knollen voor citroenen verkopen, maar is ook als jij staat voor je waarde, dat zo dusdanig weten te vertellen dat de ander zegt, ja, maar dit heb ik gewoon nodig.
Ja, precies. Ja, ik heb daar ook echt geen enkele moeite mee. Ik weet wat ik kan, ik weet dat ik waard ben en dat zeg ik ook gewoon. En dat
is precies.
Prima. Ja.
Hey, wat vond je nou het meest shocking toen je die transformatie maakte van science naar business?
Nou, je ziet eigenlijk pas waar je in zat als je eruit bent. Dus het meest shocking was, en we kunnen ook wel hebben over wat ik op de werkvloer gezien heb in het bedrijfsleven, maar terugkijkend op de academische wereld, als ik daar nu naar kijk, denk ik, wat wordt daar een talent verspild? Niet normaal. Er wordt je daar geleerd dat je bent expert in één ding. Zeker als je bent gepromoveerd en je gaat echt
Ja,
dan
ja.
die academische route, dan dit is jouw expertise en daarbuiten mag jij niks vinden. Want daar ben je niet in gepromoveerd. Dat is niet jouw onderzoeksgebied. Terwijl ik dan denk, nou ja, ik ben verdomme cum laude afgestudeerd. Bachelor, master, ik heb echt goed opgelet. Ik weet veel meer dan alleen dat ene kleine stukje waar ik op gepromoveerd ben. Maar er wordt actief ontmoedigd om dat te doen. Er wordt gezegd, nee, daar mag jij het niet over hebben.
En wat zit daarachter? Is dat...
Ja, weet ik veel. Ik weet het echt niet. Ik denk, eerlijk gezegd, denk ik gewoon koninkrijkjes.
Nou ja, je zou ook bijna kunnen denken, het is inderdaad instandhouding van koninkrijkjes. Maar ik kan me ook voorstellen dat het ook voortkomt uit een vorm van onzekerheid. Van ja, als je niet tot achter de plint gepromoveerd bent op een onderwerp, dan zeg ik er ook maar liever niks over. Want
het
stel je voor...
Dat het niet klopt.
Ja, dat heb ik natuurlijk zelf... Toen ik, ik kom uit het zakenleven en ik heb jarenlang zeg maar, in een grote corporate mogen rondlopen en allerlei prachtige rollen mogen vervullen. En toen ik deze switch maakte naar wat ik nu doe, ik ben niet alleen podcast host, maar ik begeleid dus ook heel veel vrouwen in hun leiderschap.
Ja.
Toen werd ik door vooral een soort van vakgenoten wel aangesproken op de hoeveelheid tegeltjes aan de muur met alle opleidingen en certificaten. Nou, je ziet het, ik wijs naar een lege muur. En dat wil niet zeggen dat ik niet gecertificeerd ben, maar het boeit me niet. Omdat ik namelijk juist denk, ik heb zoveel ervaring. Ik sta gewoon voor mijn senior kwaliteiten. En if you don't like it, nou ja, weet je, zoek je iemand anders.
Ja, ja. Ja, het is, ik denk dat de angst om iets verkeerd te zeggen is zeker een onderdeel ervan.
Ja.
Kijk, ik ben niet iemand die zegt wetenschap is ook maar een mening. Hè? Absoluut niet. Wetenschap is wetenschap en dat hebben we nodig. En
zeker.
100%.
Zeker. Dus
mensen die dat zeggen, die begrijpen niet zo goed wat ze aan het zeggen zijn, denk ik. Maar wat ik wel zeg is, als je gewoon ergens verstand van hebt. Bedoel, ik heb een masteropleiding. Dat betekent dat er onderdelen zijn waar ik niet op gepromoveerd ben, maar waar ik wel heel lang op gestudeerd heb. En het is alsof je dat allemaal moet vergeten daar. En daar dan nog bovenop dat ik wetenschapscommunicatie heel belangrijk vind. Ik won een wetenschapscommunicatiewedstrijd toen ik nog op de universiteit werkte. En toen werd tegen mij gezegd, en je moet wel begrijpen dat het verdedigen van je proefschrift iets heel anders is dan een interview voor een krant. Want doordat ik die wedstrijd won, kwamen er wat interviews in kranten en radio. En ja, we verwachten wel dat je echt weet waar je het over hebt. Toen dacht ik, dat was mijn begeleider, hè?
Oh ja?
Je kent me nu wel een aantal jaar. Volgens mij ben ik best goed in wat ik doe. Waar komt dit vandaan? En het is allemaal, denk ik, ingegeven door angst. Want wat als je iets publiekelijk zegt?
Bedoel ik, dat is die onzekerheid die eigenlijk bij die ander zit en die projecteert het op jou.
Ja, maar ik vind het dus schokkend dat dat echt de moraal is in de academische wereld, dat je dat niet moet doen. Dat wetenschapscommunicatiestuk is nu een beetje aan het veranderen, want er is nu iets dat heet valorisatie. Ik weet niet wie dat woord bedacht heeft.
Het is ik ken het niet.
Volgens mij is het een niet bestaand woord.
Oh.
Maar ja, ze hebben het bedacht. En nu dus als je een onderzoeksaanvraag doet, dus je een subsidieaanvraag doet, dan moet er een stuk valorisatie in zitten. Wat betekent dat je moet laten zien hoe jouw onderzoek impact heeft op de echte wereld. Nou, dat noemen ze dan valorisatie, wat een rare naam is. En dat betekent dus dat ze nu meer moeten gaan nadenken over, oké, hoe brengen we het dan naar de echte wereld? Dus je ziet dat er een beetje een shift komt in wetenschapscommunicatie, wordt wel steeds belangrijker. Maar dat hele stuk met niet praten over dat waar je geen verstand van hebt, dat is er nog steeds. En ik probeer daar echt actief een verschil in te maken door bijvoorbeeld de Vereniging voor Neuropsychologie, die had me een keer uitgenodigd om met jonge onderzoekers te komen praten. En het eerste wat ik tegen ze zei was, je weet meer dan jij denkt dat je weet. Ga nou gewoon praten over, in de brede zin over waar je verstand van hebt. En laat je niet tegenhouden door wat tegen jou gezegd wordt.
Nee.
Dat kunnen pitchen van wie je bent is zo belangrijk.
Ja, maar daar hebben heel veel mensen nog behoefte aan hoor, om dat goed te kunnen.
Ja, het is ook moeilijk en het is iets waar je ervaring voor nodig hebt. Maar het helpt wel als ze tegen je zeggen dat het goed is om het te leren.
Ja, en zeker.
Als er nog gezegd wordt, dat moet je niet doen. Je moet niet zo op de voorgrond treden. Hou je gewoon bezig met je data, weet ik veel.
Hey, en hoe reageren jouw oude matties uit die academische wereld dan op jouw standpunt van vandaag de dag?
Ik heb er niet zoveel.
Ah, oké. Okay.
Ja, en degene die ik nog wel spreek... Ja, die zeggen leuk wat je doet en die vinden het wel cool. En dat zijn natuurlijk ook de reden dat het matties zijn, is dat het mensen zijn met wie ik al wel een soort van... Ik bedoel, het is niet dat ik fundamenteel anders ben dan ik toen was. Dus die zagen dat toen ook wel. Dus die vinden het leuk. Maar ik heb heel veel kritiek gehad vanuit de academische wereld toen ik dit ging doen.
Hey, en je bent natuurlijk een wetenschapper hè, van huis uit. Dus je zal erg in je hoofd zitten. Hè? ik kan me ook voorstellen dat toen je die overstap maakte naar het bedrijfsleven, dat het ook iets, ik ga het toch maar even noemen, uit je buikgevoel kwam. Dat je intuïtie wat probeerde te zeggen. Heb je dat ook gevoeld, ervaren, meegenomen in die overstap?
Ik ben blind gedoken. En dat is iets wat ik daarvoor, als in ik wist niet wat ik ging doen. Hugo de Koning is degene die me naar Young Capital destijds heeft gehad. En hij zei letterlijk tegen me, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik met je kan. Ik vind het echt super interessant. We gaan het gewoon doen. En toen dacht ik, oké, we gaan het gewoon. En toen ben ik voor het eerst in mijn leven blind ergens ingedoken. Dus eigenlijk alleen maar mijn onderbuikgevoel gevolgd. Van, nou ja, volgens mij is dit gewoon wat ik moet doen. En het was ook wel, het was een hele interessante periode. Want het was een periode, ik ging dat doen en ik ging ook scheiden. Dus het was een hele nieuwe, alles was, er gebeurde zoveel in die periode. En het is alleen maar positief geweest. Dat, ik denk niet dat scheiden altijd positief is. Maar in dit geval was dat voor mij, ja, dat was wat gewoon goed was voor mij. En ook voor mijn kind, want ik had al een kind. En, nou ja. Dat was de juiste keuze. En dat gebeurde allemaal in die periode. Dus het is 100% onderbuikgevoel geweest. Want ik wist niet wat ik ging krijgen. Ik wist niet wat er ging gebeuren. Alles was onbekend. Maar het voelde zo goed. En ik weet niet, want ik geef heel veel bias trainingen. Daar is het niet te veel je onderbuikgevoel volgen. Maar dit had alleen betrekking op mij. En dan denk ik dat het prima is om je onderbuikgevoel te volgen. En kijk wat eruit is gekomen.
Maar welke link legt je nou net met die bias trainingen dan? Dat je minder op je onderbuik dan mag vertrouwen?
Ja, als je kijkt, als het gaat over beslissingen in over bijvoorbeeld wie ga ik aannemen, wie geef ik promotie, hoe gaan we mensen evalueren, dan is je onderbuikgevoel geen goede raadgever. Omdat we allemaal vol zitten met onbewuste vooroordelen. Niet bewust, onbewust. Dus we weten niet dat het gebeurt. Ja. Die maken dat onze evaluatie van andere mensen gekleurd is en niet objectief. Dus als het gaat over dat soort beslissingen, dan zeg ik, nou, je moet niet te veel op je onderbuik vertrouwen. Maar als het gaat over jezelf, dan wel. Want jij kent jezelf het beste.
Maar hoe objectief is dan objectief als je mensen... Ik bedoel, ik heb zelf natuurlijk heel vaak mensen moeten beoordelen. In kwadranten moeten plaatsen. De nine grid, de Gausse kromme. Nou, bedenk ze maar. Ik heb ze allemaal voorbij zien komen. Ja. En dan toch, met het plaatsen ervan... kan ik niet nu met 100% zekerheid zeggen dat ik daar mijn onderbuik niet heb laten meewegen. Dus hoe doe je dat dan?
Nou, dat zit heel erg in het systeem van evalueren. Dus je kunt onbewuste vooroordelen, die gaan nooit weg. Die zullen altijd blijven. Die zijn er, die heb je. Dat is hoe onze hersenen werken. En dat is ook heel goed, omdat we anders niet kunnen functioneren. Maar als je objectief wil evalueren, dan moet je systeem veranderen. Dus dan moet je zorgen dat allereerst, bijvoorbeeld kijken naar op welke factoren evalueren we nou eigenlijk. Dus kan ik uitleggen wat iemand succesvol maakt in een rol? Als je het hebt over een nine grade of succession planning. Ja. Kan ik verbaliseren wat iemand succesvol maakt in een rol? Los van de persoon. Ja. Welke vaardigheden, welke skills heb je nodig om succesvol te zijn? Dat kunnen de mensen al niet eens uitleggen. Want dat is heel moeilijk. Het is heel moeilijk om dat objectief, dus daar goed over nadenken. Dat in kaart brengen. Dat dan objectief meten. Fleur en Charlotte van Equality hebben zich daar heel erg op gefocust. Hoe doe je die assessments op een objectieve manier die vrij is van die onbewuste vooroordelen? En zorgen dat verschillende mensen betrokken zijn bij het proces. Dus als je kijkt naar wat de wetenschap zegt, dan wil je dat soort beslissingen in elk geval genomen worden door 3 mensen. Een panel van 3 mensen die van elkaar verschillen.
Ah, nou, dat heb ik in ieder geval nog nooit meegemaakt.
Nee, nou ja, dat was ook vroeger gewoon niet zo. Je ziet dat daar wederom sinds 2020 is daar ook een verandering in gekomen. Meer aandacht voor. En het gros van mijn werk speelt zich nu af op dat vlak. Hoe doen we dit goed? En het is ingewikkeld. En dat is exact waar die neurowetenschap dus bij komt kijken. Omdat je moet gaan begrijpen van hoe verwerken we informatie. En wat voor skills heb je nodig? Wat voor hersenen heb je nodig om iets goed te doen? Dus dat is voor mij een fascinerende tijd.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Hey, en wat heb je dan in die jaren voor 2020 voor missiewerk moeten doen?
Nou, het is eigenlijk een beetje per ongeluk gebeurd. Dus als ik het even schets, ik begon dus volgens mij 2015 of 2016, zo. Ik weet even niet meer precies wanneer ik nou overgestapt ben. Maar toen begon ik bij Young Capital zelf. En zij vroegen mij, wil je onze cultuur kwantificeren? Want we groeien enorm snel. We nemen namelijk 50 tot 80 mensen per maand aan, echt die hypergroeifase. En we willen die cultuur gewoon niet kwijt. Dus kan je ons helpen om te kwantificeren wat onze cultuur is? Dat was mijn eerste kennismaking met het kwantificeren van gedrag. Naast wat ik op de universiteit deed natuurlijk, maar in het bedrijfsleven. Dus ik ben dat voor hen gaan doen. Ja, Hugo is commerciële jongen. Dus die dacht, ja, maar wij hebben jou nu. Wij hebben heel veel grote klanten. Die hebben ook een cultuur en die hebben ook vraagstukken. Hoezo? Oké. Dus zo werd ik geplaatst bij grote bedrijven om hierover in gesprek te gaan. Om hen te helpen met wat maakt iemand succesvol in een rol. Zodat Young Capital die mensen weer kon leveren. En dus dacht ik, ja, maar ik moet hier meer over weten. Dus begon ik onderzoek te doen naar wat maakt een cultuur nou succesvol. Praten met mensen, goed luisteren, wat zie ik. Toen kwam ik er dus achter, oké, verandering en druk. Dat zijn die twee elementen. En Young Capital zette mij heel vaak op een podium. Om te spreken over neurowetenschap, om te spreken over mensen en cultuur en gedrag. En toen kreeg ik natuurlijk de feedback, oh ja, we herkennen wel wat je zegt. Ik begon een beetje te delen, dit is wat ik zie. Mensen beaamden dat. En toen kwam het punt dat ik dacht, oké, ik weet dus nu wat het probleem is. Verandering en druk. Als ik dat wil oplossen, dan moet ik dus onderzoek doen naar een omgeving die gedomineerd wordt door verandering en druk. En toen heb ik gezegd, ik moet Formule 1 onderzoeken. Formule 1 teams. Nou ja, je ziet het niet, maar jij ziet het natuurlijk wel. Er hangt een Formule 1 auto hier achter mij. Ik ben enorm Formule 1 fan, al vanaf dat ik een klein meisje was. Dus ik heb mezelf naar binnen genetwerkt in de Formule 1. En heb een aantal jaar onderzoek gedaan naar hoe hebben die teams hun cultuur opgebouwd. Want zij zijn heel goed in staat om te gaan met verandering en druk. En doordat ik die kennis had...
En peak performance.
Ja, absoluut. Ultieme high performance. En duurzaam over de jaren heen.
Ja.
En die kennis... Daarvan zagen bedrijven eigenlijk bijna meteen de waarde in. Toen dat begon te lopen en ik gebruik LinkedIn heel erg voor mijn communicatie en mijn marketing. Ik begon erover te schrijven. Zag je dat bedrijven kwamen met, oké, we willen hier meer over weten. Dus zo is die deur een beetje open gegaan voor me. En dat is nu een goed lopend bedrijf.
Hé, en dat cultuur, hè, dat aspect. Ben je daar ook vaak in tegengekomen dat er, dat is namelijk een beetje mijn niet-wetenschappelijke mening. Nee, wetenschap is ook geen mening, hè? Dus wat zei je nou net?
Wetenschap is ook maar een mening.
Nou ja, bij mij is dus totaal niet wetenschappelijk onderbouwd. Maar ik heb heel vaak het idee dat cultuur in organisaties heel sterk wordt gedomineerd door de toon uit de top. Mm-hmm. En wat ik vaak zie is dat daar een type leiders zitten. En dat de mensen allemaal vanuit het lead by example principe denken. Nou, als die daar heel succesvol in is, dan moet ik dat ook maar gaan kopiëren. En dat helemaal niet vaak het type leiderschap is wat je misschien zou willen in je organisaties. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, nou, er is ook echt wel genoeg onderzoek dat bevestigt.
Oh, gelukkig.
Cultuur... Ja. Ja, cultuur is redelijk hiërarchisch. Ja. Het is niet dat, zo dat de leiders volledig de cultuur maken. Natuurlijk heb je als medewerker ook echt wel input en je hebt invloed en je hebt subculturen binnen teams. Dus natuurlijk speelt dat allemaal een rol. Maar een hele grote bepalende factor is niet wat de leiders zeggen, maar wat de leiders doen. Ze luisteren niet, als je luistert, ze luisteren niet naar wat je zegt, ze kijken naar wat je doet en dat gaan ze kopiëren. Dat is gewoon wat er gebeurt. En dat is niet eens zozeer omdat ze het zien als voorbeeld, maar omdat dat is hoe macht werkt. We kijken naar wat de machtige mensen doen en we kopiëren dat, omdat we graag positief
gezien
willen worden.
En ik denk dat is de manier waarop de modus. Hè? Dus dat kan me ook heel goed voorstellen.
Ja,
ik bedoel, zo werkt het met.
Hier doen.
Ja, en dat werkt natuurlijk ook zo met rolmodellen. Hè? Dus ik krijg ook wel vaak die vraag over wie is nou jouw rolmodel. Dan zeg ik altijd van ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik doe een beetje aan cherrypicking. Ja, wie is jouw rolmodel?
Ik heb er geen in. Nee. Ik heb er geen een. Het is maar net hoe mijn bed staat. Dus het verschilt een beetje van dag tot dag. Er zijn mensen die ik inspirerend vind. Ik vind bijvoorbeeld Lewis Hamilton een inspirerende persoon. Wat hij op de baan heeft gepresteerd is al fantastisch. Maar hoe hij een soort van one-man army is geweest in de Formule 1. Om te zorgen dat daar diversiteit en inclusie een onderwerp wordt. Vind ik enorm inspirerend. En ik vind... Weet je, mensen als bijvoorbeeld Brené Brown, Adam Grant, dat zijn wetenschappers die heel goed zijn in het uitleggen van, hey, dit is hoe mensen in elkaar zitten, dit is hoe... en daarmee proberen te helpen en daar ook heel succesvol in zijn, vind ik ook inspirerend. Dus het hangt van het onderwerp af en het hangt ook een beetje van mijn stemming af, denk ik.
Ja, dat snap ik. Ja. Hey, en waar sta jij over 5 jaar?
Weet je, ik ben een beetje gestopt met daarover nadenken. Want als ik nu, eigenlijk vanaf het moment dat ik het bedrijfsleven inging, mm-hmm. is elk jaar zo hard veranderd en is elk jaar zo anders gelopen dan ik dacht dat het zou gaan lopen, dat ik niet meer durf te zeggen, dit is waar ik sta over 5 jaar. Ik hoop wel dat ik over 5 jaar net zo, wat is nou het juiste woord? Ik wilde zeggen blij, maar ik ben niet blij of gelukkig, want dat is niet het woord. Net zo content is misschien het juiste woord.
Ja?
Net zo comfortabel ben. In mm-hmm. wat ik doe en wie ik mm-hmm. ben, als nu.
Oké, dus dat je dat mag vasthouden.
Ja, en ik wil dat niet vasthouden in kosten van alles. Dus dat is
Nee,
niet. Ik
maar
ben
dat voel ik ook niet.
nee, het is meer gewoon, ik ben nu op een hele fijne plek in mijn leven, met zowel privé als professioneel. En dat wil ik graag vasthouden. Natuurlijk wil ik groeien als bedrijf en als mens, zeker. Maar ik weet niet zo goed waar naartoe. Ik heb geen idee. Het is goed, we kijken wel wat er komt. En als ik die houding nog steeds heb over 5 jaar, dan gaat het volgens mij goed.
Ja, ik ben er ook een beetje van afgestapt eigenlijk, om heel eerlijk te zijn. En ik herken wel helemaal wat je zegt, hè, dat ik denk, hoe fijn is het als ik dit gevoel mag vasthouden?
Ja, precies.
En dat is een soort van baseline.
Ja, en het gaat dus niet om, want ik doe de stichting waar ik voor werk, we houden ons heel erg bezig met mentale gezondheid. En mensen denken vaak aan geluk. Ben je gelukkig? Ja, je kan natuurlijk niet altijd blij en gelukkig zijn, want soms is de wereld gewoon helemaal ruk. En dan moet je ook daarmee om kunnen gaan. Dus voor mij zit het hem in, met dat gevoel vasthouden bedoel ik ook de weerbaarheid of de veerkracht.
Ja.
Om te gaan ook met je niet goed voelen en met tegenslagen en dat soort dingen. Dus het is een totaalplaatje van: ik zit lekker nu en ik wil graag lekker blijven zitten.
Wat heerlijk. Wat
Ja?
heerlijk. Hey, heb jij nog een vraag voor mij?
Nou ja, ik heb daar wel over nagedacht, wat ik jou zou willen vragen. Want ik hou me natuurlijk heel erg bezig met diversiteit en inclusie op de werkvloer. En wat ik heel veel zie gebeuren is vrouwen.
Ja.
Heel erg gefocust op meer vrouwen in leiderschapsrollen, wat ik natuurlijk uiteraard ontzettend belangrijk vind. Maar ik ben wel benieuwd naar jouw perspectief op hoe daar op dit moment aan gewerkt wordt. Er is een quota bijvoorbeeld. Ik heb al een mening over quota, maar die ga ik nog niet geven. Ik ben eerst benieuwd wat jij vindt van de manier waarop omgegaan wordt met het idee en we moeten meer topvrouwen hebben.
Ja, dit vind ik. Oh, dit is ook zo'n brede vraag, hè?
Ja.
En overigens, je hoeft het antwoord niet te geven, want het was me al heel duidelijk wat jij van het kwotum vindt. Dat sprak namelijk volledig van jouw gezicht af. En ik
Ja,
denk dat
sorry,
ik daar.
emotioneel incontinent ben ik.
Maakt helemaal niet uit. Heerlijk juist. Ik denk dat ik namelijk daarin jouw mening ook volledig deel. Ik heb alleen een kleine aanscherping erop gedaan. En dat is. Kijk, daar heb ik het met Fleur ook over gehad, hè, in onze podcast. We weten gewoon dat diverse teams gewoon aantoonbaar succesvoller zijn. Dus je zou wel gek zijn als organisatie, als leiders, als bestuurders, whatever, om niet te zorgen dat je zoveel mogelijk diversiteit in je teams naar binnen haalt. Nou, laten we dan even teruggaan naar vrouwen, hè? Dus de man-vrouw diversiteit. Hè? We hadden het net al over dat, nou ja, alles is natuurlijk diversiteit en, of nee, neurodiversiteit. En man-vrouw, om die dan maar even te pakken. Wat ik gewoon zie is, en dat vond ik heel mooi wat Janine Vos zei. Ze zei: waar geen wil is, is een wet. En die deel ik wel met haar. Dus op het moment dat we inderdaad willens en wetens de vrouw bij gelijke geschiktheid, want dat vind ik wel een belangrijke, dus niet de positie gunnen geven ten opzichte van de man, dan zeg ik ja, daar mag je echt wel wat mee doen qua wet. Maar. Ik vind dat het een enorme keerzijde heeft. Ik zou echt willen dat we gewoon meer. Ik hou heel erg van intrinsieke motivatie. Dus ik zou willen dat we. Ja, we weten dat het wetenschappelijk aangetoond is dat teams gewoon veel succesvoller zijn. Als je een goede spread hebt in je diversiteit. Dat is gewoon. Daar hoeven we volgens mij niet over te discussiëren. Dat is fact-based. Ik zie dat daar gewoon nog te weinig in gebeurt. En wat ik vooral zie, en dat vind ik nog het, en dat is ook wel een beetje waar mijn missie uit voort is gekomen. Ik zie heel veel vrouwen in grote organisaties, want het is natuurlijk een kwotum wat vooral op dat vlak, hè, wordt toegepast. Ik bedoel, kleinere organisaties, die hebben daar eigenlijk, die ontspringen de dans. Hè. Laten we daar gewoon even eerlijk in zijn. En ik zie vooral in grote organisaties heel veel vrouwen eigenlijk een beetje de route belopen die ik ook heb gehad. Je werkt toch in een masculine omgeving. En we hadden het net al over het kopieergedrag. Nou, ik zie dus ook heel veel, dat heb ik zelf ook jaren gedaan, vrouwen die dat mannelijke gedrag heel erg gaan overnemen. En daar gaat het voor mij wel mis. Dus ik zie veel, ik spreek heel veel vrouwen die als ik ze echt diep in de ogen kijk, eigenlijk het liefst nog gisteren dan vandaag zouden willen kappen met die baan waar ze in zitten. Maar hey, de hypotheek, het aanzien, wat dan? Weerhoudt ze ervan? Om weg te gaan. Nou, natuurlijk, als je het weer hebt over intrinsieke motivatie, zijn dat natuurlijk geen drivers, hè? En die houden je aan het einde van de dag hier ook niet stil in je buikgevoel, want die speelt natuurlijk steeds op. Alleen dat komt vaak met de jaren. De eerste jaren kun je nog, zeker in het begin van je carrière, hè, dan kan je daar nog best kun je die nog wel een beetje negeren. Maar er komt gewoon een dag en het komt je halen. Er komt gewoon een dag dat je kop misschien nog wel zegt, ik ga vooruit. Maar dat je lijf zegt, nee, gaan we niet meer doen. En dan wil ik niet direct over burn-out spreken. Hè, maar dat is wel iets waar we het hier toch echt, wat ik zie, wat veel gebeurt. Dus ik vind er wel iets van dat we blijkbaar nog niet voldoende in staat zijn om vrouwen zo dusdanig te empoweren dat ze die rollen met alle soorten van energie en kracht kunnen inzetten en zelfvertrouwen, maar wel authentiek, niet in kopieergedrag van die mannen, zodat ze ook impact deden te maken. En daar zit precies mijn missie. Omdat ik namelijk zou willen dat ik meer vrouwen nog zou weten te bereiken, die niet zoals ik eerst bijna door een burn-out heen gingen, voordat ze bedachten, nou dit kan het niet meer zijn, en allemaal maar ondernemer worden en dan maar een andere route gaan kiezen. Bedoel, het is niet de weg voor iedereen. Dus ik zou het echt fijn vinden als we meer senior vrouwen op die manier ook echt engaged weten te houden.
Ja.
Vanuit hier.
Mooi. Dankjewel.
Ja, dus nou, jij ook dankjewel voor deze prachtige vraag. Dus ja, ik ben eigenlijk hartstikke tegen hem quotum. Want ik zal er nog aan toevoegen. Ik heb zelf ook wel meegemaakt dat ik dus wel een positie kreeg omdat ik vrouw was. Mm-hmm. Sterker nog, er werden bonussen uitgekeerd als er vrouwen op posities werden benoemd. Ja. Nou, ik heb daar nog wat van teruggezien, maar de bazen natuurlijk wel. Het heeft me ook heel veel onzekerheid gegeven, Marcia. Dat ik echt dacht, ben ik dit nou geworden vanwege die bonus? Of omdat ik gewoon by far aantoonbaar de beste was? Ja. En als je dan niet zo zelfverzekerd bent, dan knaagt dat echt hoor. En ik zit nu ook met mijn linkerschouder naar voren, want daar zit bij mij altijd mijn kritische stem. Mm-hmm. Nou, die heeft echt heel hard geroepen hoor. Van joh, willen ze jou hier wel eigenlijk hebben omdat jij het bent? Omdat jij de beste bent? En daar twijfelde ik dus heel erg aan. Dus ik had echt heel veel moeite om deze, die op rechts zit, die krachtige, om die te voeden.
Ja, snap ik. En ik denk dat heel veel vrouwen daar inderdaad tegenaan lopen. Dat is het systeem is verkeerd ingericht.
Het betreft. Systeem is verkeerd. Dus daarom ben ik tegen een quotum. Omdat het namelijk je het schiet zijn doel in dat zicht echt voorbij. Maar ik ben wel voor intrinsiek meer vrouwen in topposities. Omdat ik gewoon weet dat we daar... daar krijgen we misschien wel betere leiders van. Omdat ze ook op een andere manier durven te leiden. Maar dan moet je ze wel empoweren dat ze het ook op die manier mogen doen. Nou, ik ga stoppen, want ik kan al een half uur doorpraten.
Ja, met een hele mooie linkse bomenknuffelaar, vind ik.
Ah, jazeker. Nou ja, natuurlijk, met wie zou ik nu nog een podcast moeten opnemen, Marcia?
Ja, er zijn zoveel mensen die mij te binnen schieten. Mag ik er meer doen of moet het er één doen?
Van mij wel hoor, noem maar.
Oké. Nou, ik vind zelf Kimberly Ofori heel goed bezig. Ja. Zij houdt zich bezig met meer diversiteit, meer vrouwen, maar eigenlijk... ongeacht wat voor soort diversiteit, meer verschillende soorten mensen in het ondernemerschap. En ik vind Elbrich Badstra heel goed. Ik heb met haar gewerkt bij Young Capital. Zij was CHRO van Young Capital and the Works. En zij is nu ook haar eigen bedrijf begonnen. Ondernemerschap zit heel erg in. En Alice van Teilingen van Experts in Balance Teams. Die is ook fantastisch bezig. Ook echt met een, eigenlijk alle drie heel erg missie gedreven. Maar heel goed bezig en gewoon fantastische vrouwen.
Nou, we gaan ze benaderen en we gaan ze strikken.
Top.
Ik wil jou bedanken voor dit onwijs leuke gesprek. En ik hoop dat jij er ook van hebt genoten.
Zeker, yes. Dankjewel voor de uitnodiging.
En we keep in touch.
Yes.
Dankjewel.
Right.
Doeg.
Doei.